Ja, nou, een podcast over liefde en over liefdesenergie. Ik denk dat het misschien wel de laatste aflevering is die je zou verwachten in deze reeks. Maar als er een belangrijke conclusie is, dan is het wel dat liefde en jezelf bovenaan de markt positioneren meer verweven zijn dan je denkt. Ik denk ook dat er weinig zo arm is als extern financieel rijkdom hebben en innerlijke armoede. En dat liefde daar een heel belangrijk verbindingsingrediënt tussen is. Of misschien wel hetgeen wat alles bij elkaar brengt. En daarover heb ik het vandaag met Dirk-Jan van Sluis. Hij is psycholoog, maar daarmee doe ik hem eigenlijk tekort. Dus Dirk-Jan, ik denk aan jou om jezelf even liefdevol te introduceren hier.
Oh, dat is leuk. Nou, dank je wel. En wat interessant dat je me tekort doet met dat psycholoog. Luister het naar jouw intro. Psychologie is letterlijk toch wel ook de wetenschap van de ziel. Hè? Dus het is misschien niet de associatie die mensen meteen hebben bij een psycholoog. Maar als we het over liefde hebben en over de innerlijke kant ook van zaken doen, van leiderschap, dan gaat dat wat mij betreft eigenlijk altijd over de onzichtbare binnenkant van de dingen. De drijvende kracht die daarachter zit. Het zou heel goed inderdaad de liefdeskracht kunnen zijn. En wat mij betreft is psychologie niet meer, maar zeker ook niet minder dan de wetenschap van die onzichtbare, maar ook zo krachtige gebieden. En liefde, ja, wat een fantastisch onderwerp. Dat je het in jouw context en in het werk wat jij doet en de plaats die jij hebt, ook in jouw markt en voor jouw klanten, durft te brengen. Want het zal je niet verbazen, denk ik, dat er rondom liefde natuurlijk heel veel associaties zijn. Denk aan de kunst van Shakespeare tot waar gaat ons hele entertainment leven eigenlijk over? Maar de geitenwolle sokken associatie of de softe associatie wordt wel veel, nou ja, uitgesproken tenminste, is mijn ervaring. En ik denk dat dat zo onnodig is. Want liefde is ook een kracht en is ongelooflijk belangrijk. En ik ben heel blij dat we daar op deze vroege ochtend even over gaan praten.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. En mooi dat je dat aanhaalt, die associatie. Ik denk dat het exact die associatie is van de zachtheid, de niet-kwantificeerbaarheid, de niet-meetbaarheid, waar ik zelf als businesscoach altijd lang bang van ben geweest. Waardoor ik me heel erg op die wat hardere kant, daarmee doe ik het misschien tekort, maar de strategische kant gericht heb. Terwijl die strategie, dat is stroom 1. Hè? Ik zou eigenlijk willen zeggen dat het de stroomgeleider is. Maar de andere stroom die daarbij hoort is die magnetisering. Strategie is 1, maar zonder stroomt energie alle kanten op. Maar ik denk dat de liefde of de absentie daarvan het succes van die eerste bepalen. En eigenlijk de absentie daarvan is antiliefde. En dat is misschien wel de grootste blokkeerder op weg naar innerlijk en extern rijkdom. Dus de stroom waarmee je het meest verbindt, die liefde of die antiliefde, die bepaalt niet alleen waar je uitkomt en hoe snel, maar ook vooral waar je nu bent. En die spiegelt dat wel. Ik denk dat dat mijn grootste besef is geweest van de afgelopen periode. Iets is waar ik onbewust met klanten al wel aan werk, maar waar ik nu van voel, ik denk dat dat in Alicante heel erg naar boven is gekomen, dat ik daar veel meer expressie aan wil geven in mijn werk. En daar dank ik jou ook voor. Dat is denk ik wel een heel belangrijk, zou ik een hele belangrijke mijlpaal in mijn bedrijfsvoering.
Ik vind het ook heel interessant dat je over liefde en anti-liefde spreekt. Dat woord heb ik nog nooit gebruikt, maar ik vind het eigenlijk wel sterk. Want je zou misschien wel vanuit het innerlijke perspectief kunnen zeggen, liefde is onverdeeld, is ongedeeld. En een gedeelde liefde of anti-liefde of wat dan ook, dat zijn eigenlijk een soort van illusies van ons beperkte menselijke bewustzijn. Wanneer we naar zo'n onbegrijpelijke, alles verbindende en verwarmende oerkracht als liefde kijken. En we kijken als het ware uit een gepolariseerde bril naar iets wat ook wel heel groots is en onbegrijpelijk en toch zo relevant en zo dichtbij. Maar als je anti ook bedoelt in de sfeer van dat er een zekere destructiviteit kan zitten, in mensenlevens natuurlijk, maar ook in je bedrijfsvoering, wanneer het eigenlijk het tegenovergestelde plaatsvindt van magnetiseren en dat de energie juist niet vanzelf zich voortplant en vergroot en vindt wat er moet gebeuren, maar eigenlijk breekt alles juist af, dan vind ik antiliefde wel een heel mooi woord. Want ik denk dat dat ook op het zakelijke vlak een hele herkenbare kracht is. En als ik voor mezelf spreek, mijn werk zit best wel op het snijvlak van ondernemerschap, leiderschap en juist liefde, trauma, die warme binnenkant, zal ik het maar noemen. Ook een ogenschijnlijke controverse. Binnenkant, buitenkant, persoonlijk, zakelijk, ga ze maar door. Ja, juist daar is denk ik het snijvlak te vinden van de meeste worstelingen van ondernemers ook, die een beetje langer duren dan een paar jaar.
Ja.
Dan gaat het vaak over een verhouding tot zichzelf. Wat drukt dat bedrijf nou eigenlijk uit van wat ze in hun persoonlijke leven niet onder ogen willen zien? Of niet in de gaten hebben, wat als het daar in de schaduw zit. En het is makkelijk, hè, om over liefdesrelaties bijvoorbeeld te praten in de privézin. Van hoe ziet je je leven qua vriendschappen, qua liefdesrelaties eruit. Maar ik denk dat ondernemerschap vaak vanuit een wat mannelijke bril wordt bezien. Hè, om het zomaar eventjes te noemen. Mm-hmm. Maar dat juist dat relationele met jezelf, met je bedrijf, met je markt, met je klanten. Dat een veel grotere kracht is. En als je het over magnetiseren hebt, dan zit die daar.
Ik denk het ook. De manier waarop je jezelf lief hebt, is wat mij betreft enorm spiegelend aan hoe je je bedrijf naar die leidende positie brengt. Zou ik dat zo kunnen zeggen?
Wat mij betreft wel. Wat denk je zelf of waar twijfel je over?
Nee, dit is wel hoe ik het voel. Wat ik ook heb gezien bij klanten is, er zijn 1 miljoen manieren om je bedrijf naar 1 miljoen per jaar te tillen. Maar het is dat woord destructiviteit, wat je net gebruikte, wat daarin echt een belangrijke plek heeft. Er is er maar 1 die voor jou gaat werken. En dat is de strategie waar de liefde rijkelijk doorheen stroomt en die helemaal congruent met je is. Wat mij betreft, ik kom even terug op dat woord antiliefde. Je zei dat heel mooi, destructiviteit, eigenlijk het tegenovergestelde van die magnetiserende werking, die maakt dat zo'n strategie voor je gaat werken. Maar voor mij is antiliefde alles wat een afbreuk doet aan liefde en daarmee een afbreuk doet aan je succes. Te weten, angst, onzekerheid, vertwijfeling, schaamte, afgunst, wrok, woede, ontevredenheid. Ik denk dat er veel ontevredenheid is bij klanten die ik in het verleden zag, die zo'n hoge lat voor zichzelf leggen. En daarmee spiegelden ze natuurlijk iets in de vroegere versie van mezelf. Dat een niet magnetiserende werking had op de strategie. En dat het eigenlijk niet uitmaakt wat voor miljoenen strategieën schrijft, als een ondernemer de liefde voor zichzelf en voor de roeping misschien wel. Ik denk dat er nog veel meer is waar dat op moet magnetiseren. Niet zelf dat in zijn haarvaten voelt. Dan gaat dat een destructieve werking hebben op het succes. En een hele remmende werking. En wat ik ben gaan zien in het werken met klanten is dat, tot strategie kom ik altijd heel snel. Maar goed, daar ken je mij natuurlijk ook wel in. Ik ben natuurlijk een beetje ADHD'er puur zang. Dus ik zie die verbindingen gauw van wat er nodig is. Maar als ik nou kijk naar wat is er nodig versus wat maakt dat het gaat stromen, dan is de bron van waarom het nog niet stroomt eigenlijk altijd voor mij, hè, liefde, zelfliefde en een gebrek daaraan. Want de liefde die magnetiseert alles. En ik denk dat als liefde en die krachtigste positionering ooit samenkomen, dat dat ook de magnetiserende factor is waarop alles heel snel kan gaan.
Ja, dus dat maakt iets eigenlijk premium, hè? Om het zo te zeggen. En ook liefde is denk ik niet voor niks. En dat is wel leuk als ik denk aan jouw bedrijfslogo en de kleur daarin. Is ook wel het innerlijke goud genoemd. Hè? Dus waarin natuurlijk al een expressie zit van dat is het hoogst haalbare. En dan niet in een onbereikbare zin, maar het meest essentiële. Dat liefdesaspect. Maar ja, ik ben het heel erg met je eens. En ik heb helemaal niet de indruk dat ik naar een business coach zit te luisteren. Of met een business coach zit te praten. Of een strateeg noem je volgens mij liever. Want ja, er zijn natuurlijk genoeg collega's of vakgenoten van mij. Die minder liefdesgerelateerde woorden in een paar minuten noemen. Dus dat is heel leuk. wat betreft... Ja, ook een klein beetje uitzoomend doe ik als vanzelf. Ik heb ook best een associatieve kop. Er zijn veel plaatsen waar je werk of je bedrijf kan zitten, behalve in je hart. Dus een veelgehoorde uitdrukking is dat mensen in hun hoofd zitten, vooral mentaal georiënteerd zijn op wat ze doen in hun leven, maar natuurlijk dan ook in hun bedrijf. Kan ook bij wijze van spreken in je buik zitten, in je onderbuik of in je middenrif. Wat toch ook wel de plek is waar alle emotionele sores vaak cumuleert en dus ook zit. Maar de meest zuivere afstemming, en jij noemde dat net ook in termen van het innerlijke, waar alles stroomt en congruent is. Dat is denk ik wanneer je... En dat is ook een beetje de paradox, denk ik, in de markt van tegenwoordig, waar natuurlijk heel veel over liefde, zelfcompassie, zelfliefde gesproken wordt. En je kunt bij wijze van spreken geen tijdschrift bij de tandarts beetpakken of je komt zoiets tegen. Dat het heel begeerlijk is om in contact met liefde te komen. We willen eigenlijk allemaal liefde. Nou, dat is toch weer wat anders dan dat we allemaal rijk willen worden.
Ja.
Dat is tegenwoordig niet alles meer, lijkt het wel. We willen ook liefde en echte rijkdom. Hè? Daar zit een innerlijke component aan. Maar de paradox is denk ik dat mensen in hun zoektocht naar liefde een halve lot voorwaardelijke dingen gaan doen.
Ja.
En onvoorwaardelijke liefde prediken, dat roept al snel de associatie van zweverigheid op. Of oosterse mystieke toestanden. En dat moet dan waarschijnlijk eventjes door onze westerse bedding stromen om te zeggen van nou, ja, het moet ook wel wat doen. Hè? Maar zelfliefde is wat mij betreft ook juist alleen maar toegankelijk en bereikbaar wanneer je echt in verbinding bent met je innerlijke wereld.
Ja.
En die innerlijke wereld die draagt zoveel, dat is een leven lang ontdekken. En dat ga je niet ontdekken, is mijn houding tenminste, wanneer je daar niet een zekere liefdevolle en onvoorwaardelijke uitnodigende relatie mee hebt. Dus wanneer je het bijvoorbeeld hebt over hoge eisen, lat heel hoog leggen. Ik zeg wel eens, er is perfectionisme uit angst en perfectionisme uit liefde. Je kunt ik ben zelf ook muzikus en ik heb heel veel muzikale perfectionisten gezien. Ja, je voelt hem al, hè?
Ja.
Muzikale perfectionisten, die kunnen Bach spelen op een manier zoals het moet. En zeggen van ja, zo zit dat met die oude vingerzettingen. En zo hebben zijn biografen dat overgeleverd. Nou, als je dat dan verkeerd doet, om het zo te zeggen, dan zit je misschien in een angstig perfectionisme. Wat meteen al heel veel meer verkramping uitspreekt. Hè? Want dan is er een goed en een fout, een zwart en een wit. Maar je kunt ook heel perfectionistisch zijn, omdat je zoveel houdt van die schoonheid, dat je het eigenlijk bijna een zonde vindt wanneer je die liefde niet volledig tot uitdrukking brengt. En ja. Ik denk dat het belangrijk is als je in je bedrijf, in het unieke stuk van wat jij doet of wat je klanten doen, wat ik doe, dat moet eigenlijk op de grootste liefde zijn afgestemd. Dus niet alleen op wat je kunt, want er kan nog heel makkelijk dat tekort onder zitten. De anti-liefde, zo gezegd. Voel je wat ik bedoel?
Ja, ik voel heel erg wat je bedoelt. Ja, absoluut. En ik denk ook dat je... We hebben het over zelfliefde natuurlijk. Maar als er iets is waar je me ook in geprikkeld hebt, is natuurlijk het woord esoterie. Misschien wel mooi om daar zo even bij stil te staan. Maar ook in... Hè, ik denk dat er in de markt best wel wat over zelfliefde gesproken wordt. Maar ook de... En dan wordt het misschien voor sommige luisteraars heel zweverig, maar dat maakt niet uit. Maar de afstemming met de onvoorwaardelijke bron van liefde waaruit je geboren bent. Hè? Los van de naam die je daar zelf aan geeft. Of van de principes, de religieuze principes die je zelf hebt. Denk ik dat de afstemming daarmee, als je dat iedere dag kunt doen, je ontzettend rijk maakt. Omdat je dat een... Het is een geboorterecht en het is een... Het is de liefde is de realiteit, zou ik willen zeggen. En alle anti-liefde is iets menselijks, is eigenlijk vaak ook niet meer dan een gedachte. Zou ik dat zo kunnen zeggen?
Ja, je kunt het sowieso zeggen en ik vind het sowieso interessant. En ik vind het ook wel heel krachtig van je dat je eigenlijk dit als een soort overtuiging uitdraagt. Hè? Dat het een geboorterecht is.
Ja, je bent eruit geboren. Ja.
Ja.
Je bent er uit liefde geboren en nooit uit een antiliefde. Er is altijd een enorme kracht geweest. Dat is liefdesenergie van waaruit je geboren bent en waardoor je geleid wordt. En daarmee is die antiliefde, al die gedachten, al die destructiviteit, zijn daarmee eigenlijk iets heel, heel menselijks en iets... Ja, iets mentaals zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dus als je er van een afstand naar kijkt, is het zoiets, kan het zo destructief zijn in je leven, maar is het tegelijkertijd zo relatief? Zeg ik dat goed?
Ja, ja, mijn associatie is ook, ik ben het helemaal met je eens, hè, dat uit liefde nou geboren is dan misschien een groot woord. Hè. In die 9 maanden kan er nog een hoop gebeuren. En ik denk dat we daar als babytjes best wel het nodige van horen en meekrijgen.
Ja.
Zij dat natuurlijk op een relatief onbewust en latent niveau, vermoedelijk.
Ja, niet zozeer vanuit het ouderschap. Ik denk dat een blessing is als je die meekrijgt. Als je ouders hebt die ontzettend liefhebbend zijn. Maar als je nou naar de schil daaromheen kijkt, dan wordt het... Hè, dan wordt het leven jou gegeven door een goddelijke kracht. En dat is niets dan liefde.
Ja, kan ik niet anders dan met je eens zijn.
Ja.
En juist misschien ook wel het onontkoombare en ook fascinerende, als je het hebt over anti-liefde, of wanneer ouders of families gevangen zijn in haat, of in wat ik dan noem disconnectedness, hè, de vervreemding, de gebrokenheid. En dat komt natuurlijk ongelooflijk veel voor. Dat er ook in een generatie een spoor van gebrokenheid kan zijn. Wat je eigenlijk toch impliciet wel meekrijgt in je leven. En soms ook expliciet. Zelfs dan zou je kunnen zeggen, al die uberbelangrijke worstelingen die in zo'n familie of in zo'n gezin of in een ouderpaar zitten, die worden eigenlijk toch gedefinieerd door liefde. Maar misschien dan door de groeispanning of de schaduwzijde ervan. Begrijp je wat ik bedoel daarmee?
Zeker. Ja, ja, ik vind dat heel mooi gezegd. En ik vind dat ook een interessant onderwerp. Want, even kijken, ik denk dat we daar ook al eerder samen over gehad hebben. Over het bestaan überhaupt van transgenerationeel trauma. En hoe dat ondernemers in de weg kan zitten. Want ik denk dat er ook best wel wat mensen zijn die niet weten dat ze een blokkade hebben op die liefdesenergie. Zijn dat mensen die bijvoorbeeld wel eens... Daar kun je natuurlijk niet te veel over zeggen, maar is dat iets wat je ziet in de wereld om jou heen? Dat mensen helemaal niet doorhebben hoe hun eigen liefdesenergie geblokkeerd wordt, omdat er schijnbaar niets cruciaals of niets groots speelt wat hen blokkeert?
Ja, hele goede vraag. En ik roep je even in herinnering dat je het woordje esoterie nog hebt genoemd. Dus die houden we even in de ether. Oké, okay? Daar komen we denk ik later op terug. Ja, transgenerationeel trauma is op zich een... Ja, daar kunnen we denk ik een half uur of langer over praten. Maar in een notendop... Wij zijn natuurlijk individuen met een eigen burgerservice nummer en onze eigen... unieke persoonlijkheid, bij de een wat duidelijker dan bij de ander, maar wij hebben altijd iets waar we onszelf mee identificeren. Dit ben ik wel en dat ben ik niet. Nou, dat begint al op een heel bazaal niveau van, ben je een mannetje of een vrouwtje? Hoe ben je geaard? Maar natuurlijk gaat het ook over karaktereigenschappen. En wanneer je jezelf identificeert met ijver of met leiderschap, dan is luiheid bijvoorbeeld waarschijnlijk een wat contrasterende eigenschap, waar we ons misschien wat minder makkelijk mee zullen identificeren. Of in die termen zul je je niet zo makkelijk beschrijven. Jij zei zojuist iets in de trant van ik ben ook wel een echte ADD'er. Als het ging over de expansiviteit van je denken. Als het gaat over transgenerationeel trauma, dan trekken we de focus eigenlijk wat groter dan het individu. En dat is minder grijpbaar, want dat is ook afhankelijk van wat is er allemaal verteld en niet verteld. Hè? Dus wat krijg je als overlevering van je familie te weten? Maar voor veel van onze klanten is het, want ik zeg onze, hè, ik werk eigenlijk 80% van mijn week samen met mijn vrouw, wat ook al een heel liefdevol gebeuren is, tenminste wat betreft dat werk, en de rest vertel ik lekker niet. Het is een in traumatermen veel voorkomend verschijnsel, dat eigenlijk trauma's zich voortplanten. En je kunt dat zien als een rode draad in een mensenleven. Dus waarom worstelen mensen nou altijd met liefde? Of komt er steeds niet uit wat erin zit? En je ziet het als het ware van relatie tot relatie, van arbeidssituatie tot arbeidssituatie, als een soort rode draad terugkomen. En dat patroonmatige kun je ook wel eens zien doorheen generaties. En dan niet alleen op het niveau waar natuurlijk al een eeuwigheid over gediscussieerd is, hè, van wat is nou nature, nurture, wat is aangeboren, aangeleerd. Natuurlijk zijn er altijd erfelijke factoren ook te zien. Maar trauma's die door ouders niet verwerkt worden, die hangen als roze of paarse olifanten eigenlijk in de lucht. En in onze visie op trauma, en daar staan we natuurlijk lang niet alleen in, moet die geblokkeerde, beschadigde energie, die content, die kan niet verloren gaan. En dat is energetisch gezien ook best wel logisch. Dat is ergens. En dat plant zich vaak voort op nakomelingen. En als je een oudste kind bent bijvoorbeeld, of je hebt een positie in het gezin waar dat juist nadrukkelijk de aandacht kreeg, dan kun je een zogenaamde carrier zijn, een drager of een storyteller. Datgene wat eigenlijk doorheen je familiaire lijn loopt, dat kunnen ook bijvoorbeeld in ondernemersfamilies hele concrete aan ondernemerschap gerelateerde lijnen zijn, maar vaker gaat het bijvoorbeeld over liefde, over verbondenheid, hechting. Mag ik succesvol zijn of valt dan alles onder mijn voeten uiteen? Breekt alles af. Nou, dat soort sporen, daar zitten heel vaak overerfde thema's in. En ja, meestal gaan mensen dit soort thematieken pas ontdekken. Om met Johan Cruijff te spreken, je gaat het pas zien als je door hebt. En vaak zijn het toch de issues, de problemen, de burn-outs, het persoonlijke vastlopen, die maken dat zoiets een realiteit wordt ook innerlijk. Dus ja. Natuurlijk kun je als buitenstaander, ik denk dat dat voor jou geldt, maar ook voor mij, kun je als het ware van buitenaf wel een oordeel hebben dat iemand worstelt met liefde, maar iemand ervaart dat innerlijk niet zo.
Nee.
En vaak is het juist de wrijving en de crisis in mensenlevens die maakt dat dat soort dingen op de radar komen.
Ja, dat vind ik ook altijd het interessantst bij de klanten die naar mij toekomen. Mijn klanten zijn natuurlijk beduidend resultaatgerichter. Dan andere business coaches in de markt doorgaans aantrekken. Dus de wat resultaatgerichtere klant. En die spiegelt een mooie vroegere versie van mijzelf die, ja, dat past natuurlijk ook bij die resultaatgerichtheid, wat meer out of tune is met het gevoel. En dat is nooit een vraagstuk waar ze bij mij mee komen. Nooit. Dat is nooit iemand die aanbelt en zegt, goh, ik heb een issue met liefde. Dat is zegt het laatste waar ze mee komen.
Ja, en mij bellen ze nooit vanwege issues met geld. Althans, niet de hoofdreden.
Maar ik denk dat een gebrek aan liefde, omdat, hè, zoals je zegt, een trauma als je een carrier bent, of dat is een andere oorzaak, van ongelooflijke invloed is op een zwakke cashflow, een klantenstroom, de prestaties van je eigen klanten, de relaties die je hebt, zelfkennis, zelfpraat, de verbinding die het publiek met jou voelt. En ik denk dat we massaal onderschatten wat het gevolg daarvan is op het leveren van je beste werk en op de plek die je inneemt. En dat daar zo'n enorme kracht achter zit. Het is voor mij, als die liefdesenergie stroomt, dan is dat de opmaat naar gezond, sterk en vermogend zijn in de breedste zin van het woord. En ook het echt kunnen aantrekken van prachtige kansen. Want je wilt je zaak kunnen runnen in het licht, waar het publiek jou gaat zien. En hoe triest ook, ik denk dat veel ondernemers zichzelf onbewust in het donker zetten of zichzelf daar behouden, helemaal niet doorhebben dat ze daar zijn. Maar in de duisternis is alleen degene die in het licht staat echt de winnaar. Dus hoe je strategie en liefdesenergie samenbrengt, waardoor er echt flow ontstaat in je bedrijf, is heel bepalend, lijkt mij, voor de kracht en de magie die je in dat bedrijf en in je leven gaat ervaren. Omdat je dingen veel, niet alleen veel sneller voor elkaar gaat krijgen, maar dat dingen ook veel groter gaan zijn en ze volledig zin hebben. Dat dat ook is wat je gaat voelen als die energie echt stroomt.
Ja, dat kun je nu voelen eigenlijk. Hè? Als je het erover hebt. Ik vind het ook wel leuk, dat hadden we niet gescript, dat je het over liefdesenergie hebt. We hebben trouwens helemaal niks gescript, gelukkig.
Nee.
Dat is voor de stroom ook wel zo fijn. Liefde kun je natuurlijk zien als in de relatie tot je liefdespartner, je kinderen. Zelfliefde wordt eigenlijk al wat abstracter. Want als je jezelf lief hebt, wie heeft dan wie lief? Hoe zit dat dan in de binnenkant, in het zelf? Maar goed, toch heeft iedereen daar wel zijn associaties bij. Maar als je het over liefdesenergie hebt, dan maak je het in wezen ook al onpersoonlijk. En dat is in deze context misschien juist wel goed om ook de brug naar je bedrijf te maken. Dat je hoeft met een klant, zoals wel overzichtelijk trouwens, om dat niet te doen. En mijn beroepsgroep verbiedt dat zelfs expliciet. Je hoeft geen persoonlijke liefdesrelatie met iemand te hebben. Dus vanuit persoonlijke perspectief is liefde wat heel anders dan vanuit het energetische perspectief. En energie kan iets vaags of ongrijpbaars hebben. Juist ook omdat mensen vaak spreken over alles is energie en zo. En ik denk in deze tijd dat er nogal wat mensen bezig zijn met die, ja, die overstijgende, wat misschien wat spiritueel of expliciet spiritueel aandoende visies op liefde en op energie. Wat mij betreft kan dit ook allemaal heel erg gegrond en logisch en tastbaar zijn. Want als je het over liefdesenergie hebt, dan heb je dus per definitie over iets wat individu of persoonsoverstijgend is. En ik denk ook dat dat de sleutel is om het de mogelijkheid te geven om zich te spreiden, bijvoorbeeld in je bedrijf of naar je klanten. Dat eigenlijk mensen voelen, ik ken Marieke bij wijze van spreken helemaal niet persoonlijk. Ik weet misschien dat ze rode haren heeft, maar verder weet ik niks van haar levensverhaal of van haar identiteit of van wat er ten diepste beweegt. Maar ik voel in haar uitingen of in haar manier van werken, voel ik iets wat resoneert. Zo zeggen we dat dan toch in het dagelijks taalgebruik. En als iets resoneert, als het trilt, een trilling geeft, ja, muzikaal gezien zou je zeggen, er moet een geluidsbron zijn, anders trilt het niet. Nou, dat is denk ik op het liefdesvlak ook zo, dat je toch wel kunt voelen dat er een bepaalde vibe resoneert in een bedrijf of in een persoon die zich uit, bijvoorbeeld, je noemde dat net, in het licht gaan staan, hè, de visibility. En als je dan gezien wordt, wat voor klankkleur komt daar dan vanaf? En ja, dat is per definitie groter dan Marieke alleen of Dirk-Jan alleen. Want ja, er is natuurlijk zoveel liefde in de wereld en zoveel wijsheid en ook zoveel zoeken en jagen daarnaar, dat je per definitie ook aansluit op iets wat groter is dan jezelf. En ja, wat mij betreft hoeft dat niet al te mystiek te zijn. Het is ook gewoon leuk om zaken te doen met iemand waarvan je voelt, die heeft ongelooflijk veel liefde voor zijn vak. En ik voel me echt gezien. En ik kan gewoon eigenlijk zelfs in een eerste contact, ik ken iemand nog helemaal niet, ik kan 1000 vragen niet beantwoorden, maar ik voel dat daar gewoon liefde in zit voor wie ik ben en wat ik doe. Nou ja, en als ik voor mezelf spreek, ik weet hoe dat voelt, maar ik kan het ook niet onder woorden brengen.
Nee, dat maakt het zo abstract, hè? Het is, dat houdt het onderwerp lastig, maar tegelijkertijd ook zo simpel. Dat vind ik de mooie tegenstrijdigheid van liefde. Het is enerzijds zo, het is zo abstract en zo realistisch tegelijk.
Ja. Zeker. En juist in dat verbale zit denk ik toch wel veel van onze worsteling. Hè? Want we hebben die esoterie, dat woordje nog te goed. En ja, je noemde ook eigenlijk het goddelijke aspect van liefde, zal ik het maar even noemen. Ik denk dat je maar in de kerk hoeft te kijken. Maar ik denk dat dat niet alleen in de kerk geldt, maar in heel veel gemeenschappen waar het hogere gezocht wordt. Dat juist het gedonder ontstaat wanneer je het gaat doodanalyseren. Er wordt iets dogmatisch, steriel, om het zo te zeggen. Als een cola fles waar de prik af is, om het zo uit te drukken. En dat is denk ik ook een beetje het gevaar van de wetenschappelijk georiënteerde psychologie. Het is natuurlijk belangrijk dat je wetenschap bedrijft. Al is het maar vanwege het voortdurend afstemmen op wat is nou waar. En klopt het wel wat ik stel? En ga zo maar door. Maar juist de psychologie, misschien bindt het dat juist ook wel aan de theologie en aan de wat meer spirituele of filosofische stromingen. Het gaat per definitie niet over allemaal zichtbare dingen. En dan kun je in duizend bochten wringen om het zichtbaar te maken en met een schaartje te knippen. Je kunt ook erkennen dat er iets is wat gewoon groter is en wat nog niet te verbaliseren of te controleren valt. En ik denk dat dat ook voor liefde geldt. En dat het niet voor niets is dat juist de kunst, de muziek, de beeldende kunst, de literatuur, het meest raad weet met liefde.
Ja, en als ik hem dan zou omdraaien en ik kijk heel concreet naar klanten, naar ondernemers, en die misschien nog moeite hebben met de abstractie daarvan, dan zou voor mij een hele simpele aanzet richting hen al zijn dat liefde in ieder geval in de basis het loslaten van angst is. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een hele leuke. Loslaten, dat is echt een... Sorry dat ik zeg, maar het is echt een kutwoord. er zit een soort splitsing in. Je hebt het eerst vast en daarna laat je het los. En als dat niet lukt, nou, dan zwaait er wat. Dus zoveel mensen die met persoonlijke worstelingen toppen, die willen van alles loslaten in hun leven. Terwijl het meestal juist iets is wat zich niet laat loslaten, want het is er belangrijk voor. Het vraagt eigenlijk om een nieuwe plaats of een soort manier van integreren. Maar terug naar angst en liefde. Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt als je die twee als eigenschappen, om het zo te zeggen, toch wat tegenover elkaar zet. Want juist liefde toont zich vaak in de groeispanning of een schaduwzijde. Als mensen je ideeën jatten of in contact met je zijn en voortdurend op jouw energie zitten. Eigenlijk zich lekker warm aan het haardvuurtje en zelf niet zoveel hoeven te doen, maar daar gewoon mee doorgaan als het ware. Maar angsten zijn misschien wel voor jouw doelgroep, die ik natuurlijk niet persoonlijk ken. Maar angst is een goede manier om naar liefde te kijken. Want vaak laten angsten ons iets zien waarin we elkaar of onszelf nog niet helemaal kunnen liefhebben.
Wauw, dat vind ik echt een hele mooie.
Ja, voel je hem?
Ja, angst is een manier om naar liefde te kijken. Mooi.
Nou ja, de keerzijde is natuurlijk, wat we in de wetenschappelijke psychologie vaak doen, is angst heel erg benaderen vanuit het rationele. Kun je er ook anders over denken? Kun je daar een contrasterend denkraam bij creëren? Zoals de hele beweging voor cognitieve gedragstherapie. Ik doe het nu al even heel vierkant hoor. Natuurlijk kan cognitieve gedragstherapie ook heel liefdevol worden toegepast, maar toch gericht op de inhoud van het denken met je angsten omgaan. Of exposure. Hè? Dus het idee, ik heb hoogtevrees en ik ga elke week een stapje hoger, bij wijze van spreken. Dat is best een mechanisch mensbeeld. En het kan wel werken. Het laat de wetenschap ook wel zien dat het werkt. Maar ik denk dat er in toenemende mate een groep mensen is die toch meer op die innerlijke aspecten georiënteerd is. Ja. En liefde vind je niet met exposure therapie.
Nee, maar ik denk ook dat deze tijd daarin toonaangevend is of daarin de toon heel erg zet. De gekke tijd waar we nu wel in leven, dat toch wel heel veel mensen naar de binnenkant gewezen zijn. Alleen al door de grond die misschien wel onder hun voeten vandaan geslagen lijkt te worden. Zoveel rust die verstoord wordt in de wereld door alles wat er gaande is. Even afhankelijk van in welke mate je wappie bent of wakker bent. Misschien wappies eigenlijk ook zo slecht wordt. Daar zit eigenlijk heel weinig liefde in.
Ja, je zegt dat voordat ik erop in kon haken. Maar helemaal met je eens. Want natuurlijk in deze wereld, zelfs het idee dat je een narratief of een standpunt inneemt en dat dat of is best wel gespleten.
Ja.
En dat je of een wappie bent of het overheidsnarratief volgt. Ja. Het maakt eigenlijk, om het zo te zeggen, twee soorten mensen. En daar doen we sowieso de binnenkant van mensen mee tekort. Enerzijds door te zeggen dat een complotdenker of een complotgekkie dom is. Hè. Dat is heel denigrerend. Je verwaarloost iemand eigenlijk in wie hij of zij ook allemaal is. En die ken je vaak helemaal niet. Er zit vaak ook heel veel liefde verstopt in die fanatieke standpunten. Hè. Dus people care. En dat gaat misschien om vrijheid, om zuiverheid, om medemenselijkheid. Het kan van alles zijn. En juist in crisis komt dat natuurlijk scherp te liggen. Dat is in de maatschappij nu zo, maar dat is in het bedrijfsleven niet anders. En in liefdesrelaties ook niet anders. Maar ik ben helemaal met je eens dat het eigenlijk ook liefdeloos is. Maar ook naar, voor mijn gevoel moet ik nu bijna al een jaar terug hoor. Want het is nu natuurlijk qua coronasituatie dan relatief overzichtelijk. Maar ook de liefdeloosheid richting overheid en richting ministers die een bepaald narratief te verkondigen hebben. Of je het nu met hen eens bent of niet, die liefdeloosheid, die helpt de wereld geen kant op.
Ik vind het woord liefdeloosheid daarin eigenlijk nog mooier dan het woord antiliefde. Het is, ja, mooi.
Ja, nou, ik vind het leuk dat je de tijdgeest erbij haalt. Omdat ik inderdaad ook denk dat, zoals je een kampvuurtje maakt uit twee stenen en de vonken spatten eraf. Zo'n avonturier ben ik trouwens niet, maar ik kan net een kampvuurtje maken. Dat is denk ik in het persoonlijk leven ook zo. Wanneer er two forces collide, daar is de wrijving. En wrijving betekent gewoon dat het warmer wordt, zodat je de vonken ziet, dat de vonken er vanaf springen. Eigenlijk ook dat er in potentie veel meer liefde in de maak is, maar ja, dat zie je er niet meteen aan af. Je ziet eerst vooral de vonken en je hoort die stenen. Maar ik ben zeker ook van de overtuiging dat het uitgedaagd worden op alle existentiële dingen en mensen dwingt om dichter bij zichzelf te komen.
Ja.
En mensen worden bewuster, worden meer verinnerlijkt. En als eigenlijk alle materiële zaken wankelen of uitgedaagd worden en van het uitwendige niks meer blijft zoals het was. Ja, wat blijft er dan nog over, hè?
Ja, een vraag die, ja, heel existentieel is, lijkt me. Dat echt iets van deze tijd.
Ik denk ook dat we in deze aflevering iets, in jouw vraag hoor ik ook de brug die je maakt naar je zakelijke doelgroep, zal ik hem even noemen. Mm-hmm. Ik denk dat leiderschap en ondernemerschap dus zielsgerichter worden, om het zo te zeggen. He, dus dat je eigenlijk in mijn ogen een voorloper bent door aandacht voor liefde te vragen. Want natuurlijk is een goede bedrijfsvoering belangrijk en moeten dingen gewoon kloppen. Maar dat is misschien net niet het narratief wat nog de meeste aandacht nodig heeft. Er is de afgelopen 30, 40 jaar al genoeg over geschreven. Daar zijn we ons wel van bewust. En dat kun je, er zijn meerdere coaches die je dat kunnen leren, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat juist door de wrijvingen, door de grote veranderingen, dat deze tijd ook ondernemerschap en leiderschap in organisaties steeds meer naar die binnenkant voert.
Ja.
En ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, maar dat is mijn kijk ook op ondernemerschap.
Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Ik zou het bij lange na niet zo treffend kunnen zeggen als jij, maar daarom hebben we deze podcast natuurlijk ook. Dus ik vind jou zo rijk in woorden. Ik heb wel eens vaker gezegd, ben jij ook niet als copywriter in te huren? Want jij komt altijd met de meest prachtige zinnen.
Oh, verschrikkelijk.
Ja, nee, het is puur het strategische, puur het stuk bedrijfsvoering. Ik zou haast willen zeggen dat ik op een punt in mijn leven kom waarin als je dat heel sec neemt en dat er ook het stuk is waar je sec mee bezig bent met groeien, zonder dat daar de liefde instroomt, dat dat eigenlijk heel arm is. En pas als die twee elkaar vinden, die liefdestroom die jou ook innerlijk verrijkt, samen met dat stuk wat jou extern kan verrijken, maar jouw klant verrijkt, zijn wereld verrijkt. Laten we dat vooral voorop stellen. Ja, voor mij komt dan pas alles samen, maar dan heeft ook pas alles echt zin, in de breedste zin van het woord. En ik denk dat er geen betere tijd voor uit te kiezen is dan deze tijd om dat het nieuwe narratief te laten zijn.
Is dat belangrijk voor je? Voel je dat dit Je stimuleert in iets wezenlijks, hoe jij kijkt naar jouw leven, naar je klanten?
Ja, zeker. Ik denk dat, de beste positionering vertrekt altijd vanuit een horde die je zelf bent overkomen. Dat zijn altijd de sterkste positioneringen, want die voel je met hoofd en hart. Mm. En dat creëert altijd al zo'n vibratie als waar je het net over had, waar een klant heel goed op kan afstemmen. En voor mij is dat altijd mijn positionering geweest. Hè? Ik deed dit voor miljoenen merken. En die kon ik heel goed helpen met het vinden van, nou, wat is nou de goudader in onze markt? En hoe hebben we ons zo te positioneren dat we die kunnen claimen? En zelf worstelde ik daarmee. En dat voelde heel erg imposter. Hè? Over een gebrek aan liefde gesproken. Ik denk dat daar vanuit dat er in het woord imposter alleen al een hoop liefdeloosheid zit, als je het mij vraagt.
Onze luisteraars weten wat dat is, hè? Dat imposter.
Ja, volgens mij wel. De meeste luisteraars weten dat wel. Dat gaan we even.
Ze doen dat allemaal. Oké, daarom luisteren ze. Heel goed.
Ja, veel klanten komen ook binnen met imposter. Dus dat is voor hen vaak al geen verrassing meer. En vaak hebben ze ook helemaal niet in de gaten dat ze het hebben. En ligt de lat heel erg hoog voor ze. En gaan ze daar vanuit wilskracht overheen. Daar wil ik zo nog even op terugkomen. En voor lange tijd heb ik gedacht dat zeg maar de hoorde was waarmee ik klanten hielp. Dus die hoorde, die positionering, die troebelheid die daarin zit, dat het stuk was. Nou, ik heb die code gekraakt. Hoe doe je dat nou? Ik heb dat uiteindelijk voor mezelf kunnen doen. En ik heb die methode zo kunnen rationaliseren, zo concreet kunnen maken, dat ik daar klanten mee ben gaan helpen en onbewust ook heel veel intuïtie in heb gestopt. Maar het is eigenlijk niet eens zo heel lang geleden dat ik zag dat het vinden van innerlijke liefde door een groot gebrek aan zelfliefde en zelfwaardering, laten we die maar weer even breder trekken naar het laten stromen van liefdesenergie, misschien nog wel een grotere hoorde was die ik te overkomen had en die ook van grote impact was op het vinden van wat dan dat stuk van mij was dat helemaal van mij zou kunnen zijn in de markt. En toen dat klikte, dat het niet alleen die strategische positionering is waar ik sterk op ben, maar de liefde die je hebt voor jezelf, voor de ander, voor je klant, je product, gewoon de liefdesenergie in zijn algemeen, dat die echt kan stromen. Als je die twee samenbrengt, voor mij maakte dat de puzzel heel erg compleet. Puzzel, zeggen ze trouwens altijd in het Zuiden. Wij Brabanders zeggen puzzel.
Ja, dat wou ik net zeggen. Heel goed.
Puzzel. Ja, heerlijk. Lekker Brabant. Maar voor mij bracht dat wel alles bij elkaar. En daar dank ik jou ook heel erg voor dat je mij daarin zo gespiegeld hebt. Omdat er voor mij ook voelde dat er een stukje daarmee ook zelfs in mijn eigen positionering miste. Wat ook uit een gebrek aan liefde voortkomt. Hoe mooi is dat?
Ja, en dat ben je dus gaan zien. Terwijl het voordat je dat bewust doorhad, om het even zo plat te slaan, eigenlijk al een hele grote rol speelde.
Ja, en als er iets is wat klanten me altijd teruggaven, dan is het van dat ze aangingen van mijn enthousiasme en van die, ja, ik kom met een drive en ik hou ook van mijn klanten. Hè, zonder, je maakt de nuancering natuurlijk al eerder, maar ik denk dat er heel veel liefdesenergie van mij naar mijn klanten stroomt. En hè, dat het in die interpretatie is. En dat ik voelde dat het tijd was om daar zoveel meer expressie aan te geven, omdat daar zoveel zuiverheid in zit. En als we nou kijken naar deze markt, hè, ik heb letterlijk ook die podcasts daarover verwijderd, maar ik kan heel erg boos zijn op deze markt. En dan niet zozeer de verzadiging in die business coaching markt, want dat zijn natuurlijk zoveel. Je kunt er het IJssel meer mee dempen. Maar ik vond dat er onzuiverheid in deze markt was, hè? Die louter geld gedreven werd. Van hoe kan ik met zo min mogelijk dit, zoveel mogelijk dat. En ik denk dat het gif wat daarbij bij mij omhoog kolkte, voortkomt uit dat ik dat zelf gewoon heel liefdeloos vind.
En ja, je doet je klanten tekort.
Ja, je doet je klanten tekort. En dat gif heeft mij overigens ook heel lang verlamd. En je noemde eerder ook al het woord jatten. Dat vond ik ook al heel mooi. Nou, daar heb ik me zo kwaad over kunnen maken, Dirk-Jan. Ik ben zo vaak gekopieerd. Zo pislink kon ik daarvan worden. En recent eigenlijk nog gewoon een complete sales tekst, inclusief. Ik had hem op sommige punten had ik hem cursief gemaakt of vet gedrukt gemaakt. Zelfs dat was gekopieerd. En nou, ik kon daar zo nijdig van worden.
Mag ik erop inhaken?
Ja.
Vanuit mijn onderbuik zou ik natuurlijk kunnen zeggen, oh, wie doet dat nou en wat verschrikkelijk. Maar Als je hier een beetje doorheen luistert, dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen, wat spiegelt mij dit dan, dat dit gebeurt?
Juist.
Kennelijk ben ik te kopiëren. Een teken dat je daarin misschien toch niet je allerechtste en diepste zelf uitdraagt.
Ja.
Want dat past alleen op jou. En als er een persoon of personen zijn, ik heb het op een andere manier in mijn leven natuurlijk ook wel meegemaakt, maar daar spreekt ook een zekere leegte uit, hè, dat iemand eigenlijk zich niet kan identificeren met zichzelf, maar wel met wat jij schrijft.
Ja.
En ja, daar komt bij mij dan toch het woordje armoede ook bijna boven. En dan is de verleiding misschien wel om zo iemand af te wijzen of eigenlijk dat een soort van weg te schrijven als slecht. Maar misschien is juist daar wel heel veel liefde nodig.
Ja, wat mooi dat je dat zegt. Want dat is precies de denkswitch die ik gemaakt heb die me zoveel heeft opgeleverd. Ik ben die mensen ook, toen ik het zag, en op een gegeven moment, ja, sommige dingen zijn natuurlijk een complete kopie, hè? En dan voel ik wel, bij sommige dingen laat ik dat gaan, maar op het moment dat een hele sales tekst gekopieerd is, dan stuur ik even een berichtje. En ik ben die berichten gaan inleiden gewoon met een voice note, waarin ik gewoon zei van, hey, Marieke, ik wil het even hebben over dit of dat. Weet, ik kom vanuit liefde. En dat vond ik gewoon al zo fijn om te zeggen, gewoon vanuit de compassie voor de ander. Je ziet de ander spartelen, want de teksten en daarmee de vibratie van een ander. Want mijn liefdesenergie zit in die teksten. Om dat te kopiëren, dat doe je alleen maar. Ik geloof niet dat daar een slechte intentie achter zit. Ik geloof dat dat vanuit een sparteling komt, vanuit een zoektocht, waar ik me maar al te goed mee kan relateren. Want de klanten die bij me binnenkomen, die zijn net zo zoekende in die positionering. En natuurlijk klampen we ons dan aan dingen vast die ons hoop geven. En is het eigenlijk niet mooi om in plaats van dat vanuit een neidigheid te benaderen, te zien als, zou ik die persoon de hand kunnen reiken? Iemand loopt een stukje mee op mijn pad, houdt zich even vast aan mijn boot, om het zo maar te zeggen, in die sparteling. Maar vanuit de liefde die ik heb voor mijn vak, zou ik de ander, ik zie het perspectief altijd gelijk voor de ander. Zou ik dat de ander terug kunnen geven, wat ik zie, zodat iemand weer uit die sparteling loskomt? En voor mij is dat even een heel concreet voorbeeld van hoe mijn eigen magnetisering in mijn eigen positionering heel erg verstoord werd. Doordat ik zelf gif bij me hield over de markt, over andere mensen die mij kopieerden. En dat veel meer verruild heb ook naar het loslaten van verwachtingen. Ik vind het ook wel fijn om daar zo nog even je visie over te horen. Maar ik denk dat iets wat liefde ook heel erg in de weg kan zitten, dat heel erg in het woord verwachtingen zit. En ik herinner meteen me ooit wat Tony Robbins ooit zei toen ik bij UPW was. Hij zei gewoon, change your expectations. En destijds resoneerde dat niet zo met mij. Want ik had altijd hele hoge verwachtingen van mezelf, maar ook van anderen. Maar voor mij ging het ook om de verwachting opgeven. Überhaupt had ik dus de verwachting dat ik niet gekopieerd zou worden. Maar ook, waarom moeten andere mensen veranderen zodat ik peace of mind heb? Die peace of mind die is er bij mij altijd. En dat heeft voor mij, dat klinkt misschien zo droog als ik dat zo zeg, maar dat heeft zoveel betekend voor hoe magnetisch ik zelf werd en hoe makkelijk ik daarmee zelf kon groeien. Does that make sense?
Ja, it does. En ik voel ook dat als je deze dingen noemt, dan wordt eigenlijk de vibe in ons gesprek wordt wat dichter. Hè? Dus ook al spreek je daar rustig over, je voelt al eigenlijk wat dit soort ervaringen doen met je frequentie, hè? Om het even dan zo te noemen. En ja, Tony Robbins is natuurlijk een geweldig krachtmens die heel veel waardevolle dingen heeft gezegd en doorgegeven en nog steeds doet. Verwachtingen is voor mijzelf niet iets waar ik heel erg op aanhaak. Het kan ook een mentaal dingetje worden, een trucje, een knop die je omzet. Ik geloof niet in knoppen die je omzet. Op het niveau waarop mijn klanten werken, waarop ik zelf werk, zit dat niet in het interventiepakket, om het zo te zeggen. Ik zou veel meer zeggen, en dat is misschien voor je klanten ook herkenbaar, en ik denk zeker voor jou, als je presentie, en dat heeft natuurlijk alles met positioneren te maken, wie ben je, waar sta je voor, wat is je unieke, ja, wat is misschien wel het purpose en de ziel van hetgene wat je uitdraagt, dat voelen mensen uiteindelijk, doorheen de woorden, doorheen de social media posts en wat je ook al doet. Ik denk hoe krachtiger die werking of die uitstraling van je wordt, hoe meer je ook triggers tegenkomt. Ja, dus juist wanneer je meer liefdevol in je leven wordt, kan het zijn dat je toch nog de interacties oploopt met mensen die je toch eventjes naaien. Of die toch eventjes je triggeren in je angsten. Of eigenlijk dat die schaduwzijde van liefde in dit geval, maar het is natuurlijk meer van te zeggen dan alleen liefde. Hè? Mensen die wat meer mannelijk profiel hebben, waar meer kracht in te voelen is, die kunnen dat juist hebben in onmacht bijvoorbeeld. Of het gevoel van helemaal gevangen te zitten, geen stap vooruit te komen. Dat soort spiegelbeelden van onszelf, die komen we denk ik juist tegen wanneer daar op het innerlijke vlak wel groei is. Dus op zich, mijn eigen les daarin is denk ik de afgelopen jaren geweest van leer ook te houden van de challenges en de triggers die dan weer op je pad komen. Want ze zijn eigenlijk vanuit dat zielsaspect altijd wel te relateren. Van waarom kom ik dat nu tegen? En zegt dat dan iets over mij? Heb ik daartoe uitgenodigd? Staat er een bordje op mijn hoofd? Heb ik erom gevraagd? Nou, ja, misschien wel. En wat Robbins dan misschien wel goed verwoordt, is dat je het ook, als je je verwachtingen bijstelt, dat je het in ieder geval in jezelf zoekt.
Ja.
Niet blijft hangen in de energie van iemand anders die je naait of misbruikt of wat dan ook. Overigens, no offense naar alle vreselijkheid die er natuurlijk in de wereld is. Dat wil ik bepaald niet bagatelliseren. Dat is een paar dagen in de week met alle liefde mijn werk. Maar, en dus meer dan werk. Maar dit is wat ik daarvan denk, eigenlijk.
Ja, mooi. Ja, ik ben het helemaal met je eens, zou ik willen zeggen. Maar dat, wat een heerlijke podcast dit. We zijn al hoe lang aan het praten? Even kijken. Oh, al 53 minuten. En ik had
ik
nog.
Ik zit met mijn ogen dicht, dus ik heb geen idee.
Wat heerlijk. Nou, ik keek net. Ik deed even eentje open. Dus ik zag 53 minuten. Ik zou zo graag nog verder met je willen praten. Ook over. Over het verschil tussen discipline, kracht en flow. Maar ik denk dat we dat maar in een volgende aflevering moeten doen. Wat vind jij daarvan?
Nou, misschien moet je dan aan je luisteraars vragen of ze daar feeling mee hebben.
Ja, lieve luisteraars. Willen jullie ons dat laten weten of jullie daar een vervolg op willen horen? Dat zou fijn zijn. Dus als je naar deze aflevering luistert, deel hem alsjeblieft even op je socials. Tag ons even. Dan krijgen we daar een seintje van binnen. Ja, weet je welke zin in deze aflevering echt het meest met mij heeft geresoneerd, Dirk-Jan, wat jij zei?
Nee.
Komt mijn perfectionisme vanuit angst of vanuit liefde? Ik denk dat deze voor heel veel klanten sens maakt om over na te denken. So,
ja,
might want to let that marinate for a minute of for a day.
Ja, als dat inderdaad is waar we mee gaan afsluiten, wat voor mij niet per se hoeft, maar we zijn inderdaad wel een tijdje bezig en misschien is het ook gewoon qua spanningsboog dan op een gegeven moment genoeg of goed. Dat esoterische, dat moeten we dan misschien nog een keer op een andere manier aan het licht brengen. Ja, dit wat jij nu noemt is denk ik heel belangrijk. Perfectionisme kun je bestrijden door anders te denken. Je kunt eigenlijk praktisch alles in jezelf wel battelen en bestrijden. Maar heel veel ambitieuze ondernemers hebben een uniek verhaal, een unieke visie. Er zit heel veel eigenheid en er is ook heel veel liefde in. En daar zit denk ik de grootste kracht om echt top te worden. Dus als je het hebt over wat is nou in het werkveld van de business coaching, wat is nou high-end? Wat mij betreft is het allerhoogste wat je in je leven als geheel en in je leiderschap, in je ondernemerschap, in je bedrijf kan doen, is eigenlijk die ene sleutel is gewoon liefde. En dat is ook het leukste om elke dag mee bezig te zijn. En eigenlijk al die liefde te stoppen in datgene wat je het liefst wil uitdragen. En ik denk dat daar de grootste snelkoppeling ook zit naar zakelijk succes, waarbij zakelijk dan is een keer geen tegenstelling is van het persoonlijke. Want ja, dat heeft eigenlijk de potentie om alles te verbinden. Dat is dan het ene wat je doet en waar je eigenlijk in je hele leven mee bezig bent. En ik vind het heel mooi dat je dat eruit pikt.
Prachtig. Liefde is premium. Wat een mooie.
Liefde is premium.
Ja, liefde.
En premium is liefde.
Dankjewel, Dirk-Jan.
Dit is overigens een variant op de kerkvader Augustinus, hè, die ooit heeft gezegd: God is liefde, hè, dat staat letterlijk in de Bijbel. En hij heeft het ook aangedurfd om te zeggen, iets in de trant van liefde is God.
Ja.
En met die omkering laat hij eigenlijk ook de eenheid daarvan zien. Maar goed, het is bijna een beetje theologisch. Dus misschien moet je op tijd stoppen met deze aflevering voor we daar veel in doorgaan.
Ja, ik vind dat zelf natuurlijk ontzettend interessant. We hebben dat eerder in deze aflevering ook aangehaald. Hè, toen we het eigenlijk hadden over die bron, hè, die geboorterecht, over liefdesenergie. Dat is waar je uit geboren bent. En dat daarin ook weer alles samenkomt. Dus ik vind het heel mooi dat je daarmee afsluit. En misschien ook wel heel eervol dat we daarmee afsluiten. Juist heel eervol dat we daarmee afsluiten.
Mooi, ja, zeker.
Waar alle eer aan toe komt. Dus mooi, dankjewel.
Nou, dank jou wel voor een podcast helemaal met mijn ogen dicht. Helemaal fijn zoals het was. En ik hoop dat het luisteraars ook in hun hart iets meegeeft wat als het ware de week ingaat en hun bedrijf ingaat en hun leven ingaat. Dus dank je wel.
Supermooi, dank je wel. Vond je deze podcast waardevol? Laat het ons weten. Deel hem alsjeblieft even op de social media kanalen. En zou je zelf graag willen weten met welke positionering jouw eigen bedrijf en de positie die je daarmee inneemt in de markt echt gaat magnetiseren? Stuur me even een bericht of plan even een strategiegesprek op de website. Dan spreek ik je graag en gauw. Dank je wel.